Ik lees dus vanaf vers 1 van het tweede hoofdstuk van het boek Esther. Na deze geschiedenissen, toen de grimmigheid van de koning Ahasveros gestild was, gedacht hij aan Vasti en wat zij gedaan had en wat over haar besloten was. Toen zeiden de jongelingen des konings die hem dienden, men zoeken voor de koning jonge dochters, maagden, schoon van aangezicht. En de koning bestelde toezieners in al de landschappen zijns koninkrijks, dat zij vergaderen alle jonge dochters, maagden, schoon van aangezicht, tot de burg Susan, tot het huis der vrouwen, onder de hand van Hegai, des konings kamerling, bewaarde der vrouwen, en men geven haar haar versierselen. En de jonge dochter die in des konings oog schoon wezen zal, wordt de koningin in stede van Vasti. Deze zaak nu was goed in de ogen des konings en hij deed al zo. Er was een Joods man op de burg Susan, wiens naam was Mordechai, een zoon van Jair, de zoon van Simei, de zoon van Kis, een man van Jemini, die weggevoerd was van Jeruzalem met de weggevoerden die weggevoerd waren met Jechonia, de koning van Juda, terwijlke Nebukadnezar, de koning van Babel, had weggevoerd. En hij was het die opvoedde Hadassa, deze is Esther, de dochter zijns ooms. Want ze had geen vader noch moeder en ze was een jonge vrouw, schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En als haar vader en haar moeder stierven, had Mordechai ze zich tot een dochter aangenomen. Het geschiedde nu, toen het woord des konings en zijn wet ruchtbaar was en toen vele jonge dochters samen vergaderd werden op de burg Susan onder de hand van Hegai, werd Esther ook genomen in des koningshuis onder de hand van Hegai, de bewaarder der vrouwen. En de jonge dochter was schoon in zijn ogen. En zij verkreeg gunst voor zijn aangezicht, daarom haastte hij met haar versierselen en met haar delen haar te geven, en 7 aanzienlijke jonge dochters haar te geven uit het huis des konings, en hij verplaatste haar en haar jonge dochters naar het beste van het huis der vrouwen. Esther had haar volk en haar maagschap niet te kennen gegeven, want Mordechai had haar geboden dat zij het niet zou te kennen geven. Mordechai nu wandelde alle dag voor het voorhof van het huis der vrouwen om te vernemen naar de welstand van Esther en wat met haar geschieden zou. Tot zover. Het is duidelijk dat deze geschiedenis direct aansluit bij wat we in het voorgaande hoofdstuk gelezen hebben. Het voorgaande hoofdstuk, het eerste hoofdstuk van dit boek, is eigenlijk min of meer de inleiding tot deze geschiedenis. En die inleiding wordt dan naar verwezen in vers 1 van hoofdstuk 2, waar er staat, na deze geschiedenissen, toen de grimmigheid van de koning Ahasveros gestild was, gedacht hij aan Vasti en wat zij gedaan had en wat over haar besloten was. En wat zij gedaan had en wat over haar besloten was, dat is wat vermeld wordt in het eerste hoofdstuk. We zijn vorige keer geëindigd in vers 22 van hoofdstuk 1, het laatste vers van hoofdstuk 1, waar gezegd wordt dat het gebod wat door de koning, door de van Meden en Perzen bepaald was, dat het ook zou voorgelezen worden en vertaald zou worden, maar ook hardop voor zou gelezen worden in alle gewesten van het rijk van de Meden en de Perzen, het rijk van Ahasveros, zodat in alle landen, eigenlijk dus over de hele wereld, bekendgemaakt zou worden dat de vrouw van koning Ahasveros, die niet langer onderworpen wenste te zijn aan Ahasveros, dat die van haar uit haar positie gezet was. Ze was verbannen. En het verhaal gaat nu verder met dat een nieuwe koningin gezocht moet worden voor Ahasveros. Daar begint eigenlijk het werkelijke verhaal. Het lijkt me duidelijk dat als we praten over het boek Esther, dan hebben we het niet over de geschiedenis van Vasti, maar dan hebben we het over de geschiedenis van Esther, die koningin werd hier in deze geschiedenis. En hoofdstuk 1 is dan de inleiding tot wat nu verder volgt. Om het verhaal van Esther te begrijpen, ook in een diepere betekenis uiteraard, is het van belang dat we wel degelijk die inleiding van Vasti kennen. Immers, ik heb erop gewezen dat Vasti in feite een beeld is, in het breedste verband, een beeld is van de hele oude schepping, die gevallen is, die niet langer onderworpen was aan haar man, namelijk aan haar schepper, namelijk aan de Heer zelf. En die schepping is als het ware verbannen geworden en woest en ledig geworden. Woest en ledig en bovendien duister. En de drie woorden woestheid, ledigheid en duisternis uit Genesis 1 vers 2 spreken over de situatie van deze oude schepping die gevallen is, die ter neder geworpen is, zoals het Nieuwe Testament dat dan althans in de grondtekst zegt. De wereld is nedergeworpen. En die woorden woestheid, ledigheid en duisternis geven ook aan dat er een positie vakant is. Want woestheid, ledigheid en duisternis, de drie woorden uit Genesis 1 vers 2 die deze gevallen wereld beschrijven, geven alle drie aan dat het gaat, dat er iets ontbreekt, dat er iets weg is. Ledigheid geeft dat aan, dat is duidelijk genoeg. Maar woestheid heeft in principe eigenlijk dezelfde betekenis als ledigheid. Want ook woestheid heeft in de Bijbel de betekenis van dat het leven geweken is. En duisternis, dat is helemaal gemakkelijk, want duisternis is de afwezigheid van licht. En licht is leven, zodat je maar weer ziet dat woestheid, ledigheid en duisternis, waarmee de oude schepping beschreven wordt in Genesis 1 vers 2, dat die woorden meteen aangeven dat er iets leeg is, dat er een positie vakant geraakt is. En die positie moet opgevuld worden. In Genesis is dat eenvoudig. In Genesis vinden we namelijk de verschijning van de tegenwoordige wereld, die in 7 dagen werd ingericht na de val van de oorspronkelijke wereld. En zo zien we dat vast die dus in breedste verband een beeld is van de oude schepping, maar in een wat smaller verband vinden we de geschiedenis van Vasti terug in de geschiedenis van Israël. Een Israël wat in ieder geval ook een beeld is van deze oude wereld. Op zich is dat niks bijzonders, want Israël is nou eenmaal overal een beeld van. Israël is een beeld van de wereld als zodanig. Israël is een beeld van de volkeren. Israël is een beeld van de gemeente. En Israël is een beeld van zelfs de Heer Jezus Christus. Van de Heer zelf. Maar goed, dat zijn allemaal verschillende toepassingen. Maar in ieder geval is het natuurlijke Israël, zeker het ongelovige Israël, een beeld van de oude wereld. En zoals de oude wereld terzijde gesteld werd, zo werd ook het oude natuurlijke Israël terzijde gesteld. In beide gevallen gaat het erom dat iets of iemand anders de plaats, de opengevallen plaats, zou innemen. In verband met de oorspronkelijk gevallen schepping komen we dan terecht bij de wereld van de 7 dagen, zoals we dat dan maar noemen. De wereld zoals wij hem kennen, die daar althans in eerste instantie voor in de plaats gesteld wordt. En in verband met Israël krijgen we ook te maken met de roeping van anderen die de positie van Israël zouden innemen. Het is niet makkelijk om in een paar woorden dat weer te geven. Daarom, ik praat er erg breed over. Ik kan het niet nauwkeuriger zeggen. Als ik het nauwkeuriger zou zeggen, dan zou ik het onvolledig zeggen. Dan zou ik veel te veel moeten weglaten. Natuurlijk kan ik de geschiedenis van Vasti en Esther toepassen alleen op de geschiedenis van Israël. Maar dat is veel te smal, want dan blijft nog altijd de vraag over waarom is dat dan zo? Wel, het antwoord is dan omdat het die geschiedenis weer een uitbeelding is van de geschiedenis met de hele schepping als zodanig. Vandaar dat we in de geschiedenis van Esther niet bepaalde details uit de heilshistorie geïllustreerd vinden, maar we vinden de hele heilshistorie op alle verschillende niveaus daarin geïllustreerd. Het gaat namelijk om principes, om bijbelse structuren die hier worden uitgebeeld. En het principe is dat het oude, de oude schepping, verdwijnt. Of die oude schepping nou de hele schepping is, of die oude schepping is het oude Israël, of die oude schepping is zelfs een beeld van de oude mens, dan nog blijft het steeds waar. Want ook onze oude mens moet plaatsmaken voor een ander, voor een nieuwe. Zo is het nou eenmaal. Wel, daar sluit deze geschiedenis bij aan. Er staat dus uitdrukkelijk na deze geschiedenissen, toen de grimmigheid van de koning Ahasveros gestild was, gedacht hij aan Vasti en wat zij gedaan had en wat over haar besloten was. Wel, hij dacht na over wat over haar besloten was, maar wat over haar besloten was, was eigenlijk al uitgevoerd. Namelijk dat ze verbannen zou worden. Maar de roeping van een nieuwe koningin, en dat zal dan blijken Esther te zijn, de roeping van die nieuwe koningin is wel degelijk een roeping van iemand in plaats van Vasti. Het heeft te maken met de opengevallen positie. En zo is het met de tegenwoordige wereld en met de heilshistorie ook. Het gaat om de roeping van hem of hen of haar, dat kan me nou niet schelen, die de positie, die opengevallen positie zullen innemen. En dat in verband met de toekomst natuurlijk. En daarom vinden we in het boek Esther de geschiedenis vermeld van hoe die plaats dan wordt ingenomen. Hoe God de plaats, de opengevallen plaats, vervult. Maar ik moet er één ding bij zeggen. Hij doet dat in het verborgene. Dat wil zeggen, het gaat erom dat hoe hij in het verborgene de opengevallen plaats vervult. Als hij dus zou zeggen van, ik heb nog nooit gehoord van een val van een oorspronkelijke wereld in Genesis 1 vers 2, dan zeg ik, nee, dat kan dan kloppen. Dat hoort eigenlijk tot een van de verborgenheden van de schrift. Het is er wel in te vinden, het is er tamelijk in verstopt. Als je het niet vinden wil, kun je het ook niet vinden. Maar dat is het principe van Esther. Immers, dat Esther door God wordt aangesteld als koningin, dat zult u ook nergens vinden. Dat staat nergens. Dat het zo is duidelijk genoeg, maar het gebeurt als het ware stiekem. In het verborgene heet dat. Het maakt deel uit van de verborgenheden van God. Alleen de ingewijden, alleen wij die ons hebben door de schrift en door de geest vooral hebben laten onderwijzen, vinden die dingen. Dan is het niet moeilijk, dan kunnen we ze zelfs aan elkaar aantonen. En aantonen waar het vandaan komt, waar we dat terugvinden allemaal in de schrift. Maar het blijft een verborgen kwestie en daarom, we hebben echt geen gemakkelijk onderwerp. Maar vermoedelijk is dat de reden waarom ik het moet behandelen, dus vooruit maar. We gaan maar door, hè. Er staat dus dat Ahasverus gedacht aan Vasti, want de opengevallen plaats moet worden ingenomen. En dan wordt er, is er een raad van advies kennelijk, want er zijn hier de jongelingen des konings die hem dienden en die geven dan advies. En dat advies dat wordt vermeld tot in vers 4. Tot halverwege vers 4. Dan praten die jongelingen en die zeggen dan de koning wat hij zou moeten doen. Men zoeken voor de koning jonge dochters, maagden, schoon van aangezicht. En dan mag je er dan één uitzoeken. Zo gaat het verhaal dan heel in het kort. He? Ja, dat moeten we wel even vasthouden natuurlijk. Het gaat hier wat anders dan slechts bij de roeping van laten we zeggen, wie zullen we noemen? Rebecca? De vrouw van Sarah? Eliezer, die kwam er maar met één terug. En Isaac had helemaal niks te kiezen. Dat was ze gewoon en daar moest hij het mee doen. Hij had geluk, want hij kreeg haar lief, staat er. Ik zeg het maar met gewoon menselijke woorden. Want ik stel me dat echt heel concreet voor hoe dat gegaan is. Uiteindelijk is het historie, niet zomaar een verhaaltje. En dan zeg ik, hij had geluk, hij kreeg haar lief. Hè? Zo hoorde dat. Er was trouwens een goede reden voor, maar daar hebben we het misschien ooit nog over. Want ik ben nog niet aan het eind van de avond, hè. Maar hier wordt gesproken over de roeping voor de koning van jonge dochters, maagden, schoon van aanzicht. Meerdere. Dus er wordt een hele verzameling aangelegd, om het dan maar in gewoon Nederlands te zeggen. Want ik weet ook niet zo gauw hoe ik het wat plechtiger zou uitdrukken. Maar in ieder geval, die jonge dochters, die maagden, die worden weliswaar geselecteerd. Want ze moeten wel schoon van aangezicht zijn. Dat wil zeggen schoon van uiterlijk gewoon. En dan, maar daaruit zou de koning zich er één kiezen. Deze maagden worden bij elkaar gezocht en vervolgens voorbereid op dat de koning uiteindelijk uit deze jonge dames er één zou kiezen. Dat blijkt dan uiteindelijk Esther te zijn. Maar het punt is, hoewel geselecteerd wordt en hoewel een boel werk verricht wordt om die dames bij elkaar te krijgen, want niet iedereen kwam daar uiteraard voor in aanmerking. Ik denk me zo voor dat er schoonheidswedstrijden gehouden zijn of zo. Ik weet niet hoe dat gaat, hè? Daar heb ik dan geen idee van. Maar in ieder geval, je kon er maar zo niet bij. Men moest geselecteerd worden op een of andere wijze. En toch was dat niet voldoende. Daar gaat het me nou om. Zal ik eens een kreet uit het Nieuwe Testament citeren? Velen waren geroepen, maar er waren er maar weinig uitverkoren. Eentje namelijk maar. Kijk, dat is het verhaal. In principe dat een boel bestemd zijn ergens toe, een boel zijn er geroepen, velen zijn er geroepen, maar er is er maar één die aangesteld is. Er is maar één die in aanmerking komt en die wordt uitdrukkelijk door de koning zelf uitgezocht. Dat staat hier trouwens ook. Men zoeken voor de koning jonge dochters, maagden, schoon van aangezicht. Even kijken, dan vers 2, hè. En dan vers 4. En de jonge dochter die in des konings oog schoon wezen zal, worden koningin in plaats van Vasti. Er staat niet eens worden koningin, maar er staat worden koningin in plaats van Vasti. Want het gaat duidelijk om de opengevallen plaats. En er is maar één die er voor een aanmerking komt. En hoewel velen geselecteerd worden door anderen, en mede namens de koning, en ook aan het hof, aan de huishouding van het hof, aan de hofhouding dus worden toegevoegd, wordt er toch maar één geselecteerd. Wel, dat is nou het principe waar het om gaat. Waar we mee te maken krijgen, en ik begin maar weer gewoon in Genesis 1, is dat God deze oude wereld, de oude gevallen wereld, die woestheid, ledigheid en duisternis was geworden vanwege de afgrond, dat God die oude wereld installeert, restitueert, om het met het moeilijke woord te zeggen. Want deze opvatting heet dan zo officieel de restitutieleer. Het gaat om een herstel van een oude wereld. 7 dagen worden gebruikt om deze gevallen wereld te herstellen. Dat wil zeggen, dat wordt door God gedaan. Dus Gods hand die deze wereld ingericht heeft in die zeven dagen. Ik zeg met opzet niet geschapen, want dat zou minder correct geweest zijn. Maar hij richt die gevallen wereld in. Maar niet opdat die herstelde gevallen wereld die oude plaats zou innemen. Dat lijkt misschien zo, maar de bedoeling is dat daaruit één gekozen zou worden die de opengevallen plaats zou innemen. Ik zeg één, maar één kan natuurlijk zijn een persoon, maar ook een heel volk dus. Hè? Maar dan is het nog één. Het gaat om het principe dat God deze wereld heeft ingericht en uit deze wereld vervolgens weer iets selecteert wat uiteindelijk de opengevallen plaats zal innemen. Dat is het principe. Dat is een puur Bijbels principe. Waarbij de oude schepping gezien wordt, maar waarbij uit de oude schepping iets gekozen wordt wat de nieuwe schepping zal worden. En wat er gebeurd is, is dat uit een oorspronkelijk gevallen wereld een herstelde wereld tevoorschijn is gekomen. Ik zou bijna zeggen, een wereld die voorgesteld wordt hier door deze jonge dochters, maagden, schoon van aangezicht. Want ook Genesis 1 spreekt in positieve termen over de wereld die in die zeven dagen tot stand komt. Het was goed, het was zelfs zeer goed. Dat kan trouwens anders vertaald worden, dat zal ik nou niet uitleggen. Nee. Maar het was zeer goed, inderdaad. Wordt positief over gesproken. En toch beantwoordde het niet aan Gods uiteindelijke doel. Ik zei aan Gods uiteindelijke doel. Want het werk van de zeven dagen was inderdaad niet af. Als het af geweest was, was er nooit een achtste dag gekomen. En een negende, en een tiende, en een elfde, en weet je veel hoeveel nog meer. Hè? Het was niet af. En dat het met Adam, met de schepping van de mens, ook niet af was, dat is ook een duidelijke zaak. Dat Adam nooit heeft kunnen doen wat God van Adam toch wel verwacht, dat is ook een duidelijke zaak. Maar dat is geen falen van God. Kun je hooguit de falen van de mens noemen, hoewel de Bijbel het dat ook niet noemt hoor. Daar gaat het nou niet om. Maar het gaat erom dat God een ander plan had dan wij er vaak in willen leggen. Het punt is dat God deze wereld herstelt om uit deze wereld via een proces een nieuwe wereld tot stand te brengen. Oftewel, vanuit die oude, opengevallen plaats verzamelt God zich eerst, of maakt God zich eerst een herstelde wereld om vervolgens de opengevallen plaats te doen innemen door hen die je uit deze tegenwoordige wereld daartoe roept. Ja, als ik dat toepas op, niet op de hele schepping, maar alleen op de mens, op Adam, dan is het duidelijk dat niet Adam degene was die God voor zijn eindbestemming geroepen had, maar de laatste Adam, de tweede Adam was dat. Niet Adam zelf, maar dat wat uit Adam voort zou komen. En ook maar die ene, niet die veelheid. Hoewel tot Adam gezegd wordt dat hij zich zou vermenigvuldigen, wordt maar één uit die velen geroepen. En verheerlijkt, ik citeer nu inmiddels uit Romeinen 8, die hij tevoren gekend heeft, enzovoorts, heeft hij ook geroepen, die heeft hij ook tevoren, heeft hij ook verheerlijkt. Die heeft hij namelijk geroepen om het beeld van Gods zoon gelijkvormig te worden. Het principe is dat God zich selecteert. Dat is de beroemde of beruchte leer van de uitverkiezing. Dat God zich richt tot een heleboel, maar dat slechts de enkeling daaruit beantwoordt aan het doel wat God zich gesteld heeft. Maakt u zich geen zorgen, het is altijd zo dat elke gelovige beantwoordt aan het doel wat God zich gesteld heeft. Ja, want het doel is een nieuwe schepping en elke gelovige is of wordt, het is moeilijk vanuit welke tijd je praat, maar is een nieuwe schepping in Christus namelijk. Maar het punt is dat God zich bemoeit met de hele wereld. Maar niet deze hele wereld is die nieuwe wereld. Integendeel, uit deze oude komt een nieuwe voort. Uit de oude mens komt eventueel een nieuwe voort. Uit de mensheid, ook uit Adam en zijn afstammelingen, is maar één mens, namelijk Christus, voortgekomen. En voor zover wij in Christus zijn, hebben wij deel aan hem. Natuurlijk, dat is zo. Maar het gaat erom dat er eerst een veelheid is, waaruit maar een klein deel werkelijk beantwoordt aan Gods eis. Zo goed als hier vele jonge dochters schoon van aangezicht verzameld worden, waarbij er maar één is die beantwoordt aan de eis van Ahasveros. En welke eis dat is, dat maakt weinig uit, dat weten wij niet, is ons ook niet verteld. We weten ook niet welke voorkeur hij gehad heeft, daar gaat het ook niet om. Daarom ligt er juist de nadruk op dat hij, uitsluitend hij, bepaalt wie in aanmerking komt. Ja, ik zal maar zeggen, misschien hebben die mensen wel verzameld. Zwarte en bruine en blonde en rode meisjes enzovoorts. Dat weet je zo niet. En misschien wist ik aasverder van tevoren wel welke kleur die hebben moest. Kennelijk zwart. Of misschien rood, hè? Dat denk ik bij Esther altijd aan. Een beetje zwart met een beetje rode glans erover. Dat is het eigenlijk, hè? Dat zou het moeten zijn. Dat leg ik misschien nog wel eens een keer uit. Maar in ieder geval, hij kiest uit. En daar gaat het maar om. Het gaat om zijn eisen waaraan beantwoord moet worden. En hoewel velen betrokken zijn geworden in dat proces om een nieuwe koningin te verkrijgen, is het Ahasverus die uiteindelijk de beslissing neemt en die zegt, dat is ze en de rest laat hij gewoon vallen. Dat is zo ongeveer het verhaal. Nou, dat is het principe wat we in de hele schepping ook zien. God heeft zich bemoeid met een gevallen wereld. Hij gedacht aan die gevallen, die nedergeworpen wereld. Waarna begon het werk van de zeven dagen. In Genesis 1 vers 3 dus. Maar dat wat God daar maakt, was niet de eindbestemming. Dat was het begin op de weg daarnaartoe. En dat blijkt ook wel. Want naar onze normen, als wij onze normen hanteren, dan moeten we zeggen dat er van dat werk dan niet al te veel terechtgekomen is. Want hoe dan ook, in de natuur is het allemaal zo fraai niet en met de mens al helemaal niet. Dat is toch zo, dan mankeert een boel aan. Ja, wij horen dat liever niet, maar laten we maar eerlijk zijn, daar kom je altijd het verste mee. Er mankeert nogal wat aan. Het beantwoordt niet aan Gods doel. En hoewel de mens zoals wij hem kennen het resultaat is van het werk van de zeven dagen. Ja, en dus deel uitmaakt van de schepping Gods en ook een schepping Gods is, beantwoordt hij toch niet aan het doel wat God zich gesteld heeft, want daarvoor moet hij eerst wederom geboren worden. Nou, dat is het hele verhaal. Esther namelijk blijkt uiteindelijk een beeld te zijn van de gelovigen. Ja, daar ga ik later wel nader specificeren, daar hebben we nog gelegenheid genoeg toe. Maar het is de gelovigen. Of ik nou dat noem Israël, dan is het in ieder geval een gelovig Israël. Of het gelovig overblijfsel van Israël en daarmee ook van de gemeente, want die wordt ook aangeduid als gelovig overblijfsel van Israël. Al die toepassingen zijn waar, daarom zeg je het algemeen, Esther is een beeld van de gelovigen. Waar God een bepaalde bestemming mee heeft. Die nogal eens verschilt, want via Esther gebeuren ook nogal eens verschillende dingen. Het verhaal is tamelijk gecompliceerd, maar daar hebben we het nog wel over. Maar het gaat om het principe dat alleen Esther gekozen wordt uit de velen. Er worden de velen gezocht, maar er wordt maar één verkozen. Men zoeken voor de koning, zegt vers 2, jonge dochters, maagden, schoon van aangezicht. En dan komen we terecht in vers 3. En de koning bestelde toezieners in al de landschappen zijn koninkrijks. Dat wil zeggen, in alle delen van zijn koninkrijk. Of zal ik eens zeggen, in alle aspecten van zijn koninkrijk. Want dat kan ook. En toegepast op de schepping, zeg, in alle aspecten van deze wereld. Op alle niveaus, op alle denkbare niveaus ook van Gods heilsplan. Want daar handelt het dan over, hè. Dus de koning bestelde toezieners in al de landschappen zijn koninkrijks, dat zij vergaderen alle jonge dochters, maagden, schoon van aangezicht, tot de burg Susan. Zij moeten gebracht worden, ze worden geselecteerd en ze worden gebracht naar Susan. En ik blijf het maar noemen, de plaats waar twee werelden elkaar ontmoeten. Ik ga dat nou niet meer uitleggen, dat heb ik al gedaan uitgebreid, hè. Susan, de wereld van San, of hoe je dat maar zegt, de plaats waar twee werelden elkaar ontmoeten, twee werelden die elk maar een helft zijn, op die plaats, daar is de koning, en op die plaats worden die dames gebracht. Hoewel velen van daar weer zullen verdwijnen, omdat slechts Esther beantwoordt aan de eisen van de koning. Daar gaat het nou maar om. Maar goed, ze worden verzameld tot de burg Susan, tot het huis der vrouwen. Onder de hand van Hegai staat er des konings kamerling. Een kamerling, dat heb ik al uitgelegd, dat is een eunuch. Een onvruchtbare man dus feitelijk. Maar hij is aangesteld over het huis der vrouwen. Des konings kamerling is hij bewaren der vrouwen. En men geven haar versierselen. Dat wil zeggen dat de dames zich hebben voor te bereiden op de uiteindelijke keuze door Ahasverus. Dat blijkt ook als ze, dat staat bijvoorbeeld in, we hebben het niet meer gelezen, maar dat staat bijvoorbeeld in vers 12. Als nu de beurt van elke jonge dochter naakte om tot de koning Ahasverus te komen, nadat haar 12 maanden lang naar de wet der vrouwen geschied was, want al zo werden vervuld de dagen haar versieringen, 6 maanden met mirreolie en 6 maanden met specerijen en met andere versierselen der vrouwen enzovoorts. Dat wil zeggen, ze worden uitgebreid voorbereid om een goede indruk te maken op de koning. En dat gebeurt dus onder het toeziende oog, onder het toezienerschap van Hegai, wordt hij genoemd, de bewaarder der vrouwen. Wel, waar Hegai in beeld van is niet zo makkelijk om dat zomaar te zeggen. Hij speelt ook wel niet zo'n belangrijke rol, maar is in ieder geval betrokken bij de voorbereiding van de bruid, zo moet je het dan in ieder geval zeggen. En zijn naam, Hegai, komt van Haga, het Hebreeuws, en dat betekent zoveel als fluisteren. Dat wil zeggen, hij spreekt wel, maar heel zachtjes, hè? Dat is makkelijk hoor. In het verborgene namelijk, we hebben het over Esther. Hij mompelt, zo wordt het ook vertaald. Mompelen, halfluid spreken, fluisteren, daar gaat het om. Hij spreekt wel, maar het is nauwelijks hoorbaar. Alleen voor degene die dicht bij hem staan. Dat is nou een kenmerk van de verborgenheid in het algemeen. Daarom is Hegai natuurlijk, maar dat had u al van tevoren kunnen weten, inderdaad een beeld van de Heer. Natuurlijk. Want de Heer zelf is het woord van God. Hij is het woord Gods, immers. Alleen, hij spreekt hier in het verborgen. Het is hier intern, het is hier een beperkte aangelegenheid. Het is niet voor iedereen bestemd. Hij is ook bewaarder van het huis der vrouwen, niet van de hele wereld, zal ik maar zeggen. Maar hij is een beeld van de Heer in verband met het voortbrengen en het voorbereiden, zou ik willen zeggen, van de bruid. En wie de bruid gereed maakt, dat is duidelijk genoeg. Dat is inderdaad de Heer zelf, ja.
Maar gezien de afkomst van Esther, als zij dan achter dat ook niet vinden, koninklijke afkomst in de hele dag.
Die afkomst van Esther die is ons inmiddels bekend omdat we wat vooruit gelezen hebben. Maar Mordechai had tegen Esther gezegd dat ze er vooral niet over moest praten dat ze Jodin was. Dat wil zeggen, die afkomst was dus niet bekend.
Nee, maar ik bedoel, hoe moet ik zeggen?
Ja.
In de toespissing. Dat klopte dat verhaal toch?
Ja, het sluit als een bus natuurlijk, het verhaal. Ja, natuurlijk. Hoewel die koninklijke afkomst van Esther, dat is nog de vraag. Want daar moet ik het nog over hebben. Want Esther is dan inderdaad van koninklijke afkomst, lid van de koninklijke familie, maar dan niet van David. Maar van die van Saul. En daar ligt... hè? Ja, ze is familie van Saul. Koning Saul. Dat is heel interessant, maar dat moet ik even bewaren tot vers 5. Want daar staan een hele reeks van die trefwoorden in. Maar inderdaad, wij weten wel een goede reden te bedenken waarom juist Esther gekozen werd natuurlijk. Maar goed, dat is achteraf geredeneerd, hè. Maar goed, de dames moeten dus voorbereid worden volgens vers 3 door Hegai, des koningskamerling, de bewaker van de harem, daar komt het gewoon op neer. En de vrouwen worden daar voorbereid onder zijn hand. Hegai komt van Haga, namelijk degene die halfluid in het verborgene als het ware spreekt. Zij genadig dat Haga, de wortel van deze naam Hagai, dat die ook voorkomt in de naam Hagar. En dat is ook zoiets vreemds, want dat is namelijk in zekere zin althans de vrouw van Abraham, maar dan ook een die verbannen werd. Dus er zit een bepaalde kortsluiting in, zal ik maar zeggen. Een bepaalde overeenkomst in het verhaal. Want Hagar wordt weggestuurd met haar zoon, Ismaël. Maar Ismaël en Hagar zijn inderdaad een beeld van deze oude wereld. Precies hetzelfde verhaal. Zie? Ja, ja. Denk maar aan Galaten 4, daar komt het verhaal voor van Hagar en Ismaël. Er wordt uitgelegd dat zij slaven zijn, in slavernij zijn. Kortom, ze zijn een beeld van de oude schepping en daarom worden ze aan de kant gezet. Want uit de oude schepping zou een nieuwe voort moeten komen. En op het moment dat de nieuwe schepping voortkomt in de persoon Isaac juist. In de persoon van Isaac, dan wordt Ismaël en zijn moeder het bos ingestuurd. Dat wil zeggen de woestijn in. Maar in ieder geval, ze worden weggestuurd, worden verbannen. Ze worden verborgen, ze worden weggestuurd, ja. Dus er zit een bepaalde overeenkomst in. Maar laten we, ik zal proberen toch deze lijn vast te houden. Er staat in vers 4 vervolgens. En de jonge dochter die in des konings oog schoon wezen zal, wordt de koningin in steden van Vasti. De statenvertalers kunnen het netjes zeggen. Een stede is een plaats. En dat betekent dus gewoon in plaats van Vasti. De jonge dochter die in des konings oog schoon wezen zal. Want schoonheid is een heel betrekkelijk begrip. Dat is een kwestie van smaak ook. Hè? En daarom zeggen ze, het gaat om de koning. De koning zelf moet, het maar, moet maar zien wat hij mooi vindt. En die worden dan koningin in plaats van Vasti. Tot zover het advies van deze jongelingen. Er staat jongelingen. Dat betekent niet dat ze jong zijn. Maar dat woord jongeling, dat betekent zoveel als het Franse woord garçon. Want garçon, dat is een jongen, dat weet u misschien, hè. Maar het kan ook de ober wezen, zeg ik altijd. Want een garçon, dat is ook gewoon een huisknecht, een dienaar namelijk. En dat zijn het hier, het zijn dienaren van de koning. Of ze ook jongelingen zijn. Wel, in verhouding tot de koning zijn ze dat. Maar dat slaat dan toch niet in de eerste plaats op de leeftijd. Ze zijn jonger in rang dan de koning. En daarom heten ze jongelingen in vergelijking met de koning die dan een ouderling is. Dat is gewoon een taalkundige kwestie. In het Grieks kennen we ook zo'n term. In de Handelingen bijvoorbeeld, Handelingen 3, wordt gesproken over God heeft zijn kind Jezus enzovoorts geroepen. Terwijl andere vertalingen zeggen dat God het heeft over zijn knecht Jezus. En je kunt beide vertalingen kiezen omdat dat Griekse woord daar nou eenmaal beide betekenissen in zich bergt. Het is hetzelfde als dit Hebreeuwse woord voor jongeling. Het betekent gewoon adviseurs, namelijk dienstknechten van de koning. En zij hebben hier dat advies gegeven. En dan komen we in vers 4, de tweede helft. Daar staat, deze zaak nu was goed in de ogen des konings. En hij deed al zo, want het gaat maar om de ogen des konings. Hè? Niet alleen het advies was goed in de ogen des konings, maar ook de toekomstige koningin moet goed zijn in de ogen des konings. En hij deed dus in overeenstemming met wat hem geadviseerd werd. Dat betekent inderdaad dat we ook mogen aannemen dat er over de verlossing van de wereld als zodanig, over Gods heilsplan, beraad geweest is aan het hof in de hemel, de plaats waar twee werelden samenkomen. De plaats namelijk waar de onzienlijke wereld overgaat in de zienlijke. Dat is de plaats waar de troon van God feitelijk staat. En daarom, Suzanne is daar immers een beeld van. En daar is beraad over geweest, zoals we in de Bijbel op verschillende plaatsen lezen over dat er beraadslaagd wordt in de hemel zelf. En dat is in verband met de heilsgeschiedenis natuurlijk ook het geval. Daar is overleg geweest, maar het is de koning, namelijk God zelf, die beslist. En dan, het staat er, en hij deed al zo, waarna we komen in vers 5. En dan krijgen we een hele lange persoonsbeschrijving. Nog veel langer dan die twee versen die hier aan besteed wordt. Want dit is een samengevatte persoonsbeschrijving. Er staat namelijk, er was een Joods man op de burg Susan, wiens naam was Mordechai, een zoon van Jair, de zoon van Simei, de zoon van Kis, een man van Jemini, die weggevoerd was van Jeruzalem met de weggevoeren die weggevoerd waren met Jechonia, de koning van Juda, terwijl Nebukadnezar, de koning van Babel, had weggevoerd. En hij was het die opvoerde Hadassah, deze is Esther, de dochter zijns ooms. En dan vervolgens, vers 7, dat er staat dat hij Esther als dochter had aangenomen of aangesteld. Dat wil zeggen dat die vers 5, 6 en 7 verklaren niet eens wie Esther is, maar ze verklaren wie Mordechai is. En dat is een heel merkwaardige structuur. Ik bedoel zo, dat verwacht je niet. Het is het boek dat heet Esther. Het is de geschiedenis van Esther, maar Esther wordt ons geïntroduceerd in een tussenzin. En er staat zelfs in de vertaling nog tussen haakjes. Alsof het bijzaak is. Dat moet opvallen natuurlijk. Hè? Ze is de hoofdpersoon uit het boek naar onze normen. Maar in de beschrijving, de manier waarop het verteld wordt, is ze niet de hoofdpersoon, maar is het een bijzaak. De hoofdpersoon is namelijk Mordechai. Dat mag u nooit meer vergeten. Mordechai is de werkelijke hoofdpersoon uit het boek. Het gaat er ook om dat hij eerst helemaal niks is en uiteindelijk de tweede man van het Rijk wordt, zal ik maar zeggen, zoals eens Daniel en zoals eens Jozef dat ook werd. Want zo is het. Deze drie verzen zijn de persoonsbeschrijving van Mordechai, terwijl Esther alleen even zijdelings genoemd werd. Waarna het verhaal natuurlijk verder gaat over Esther, dat begrijp ik ook wel, en dat zult u ook begrijpen. Maar het gaat erom dat ons opvalt hoe het vermeld wordt. Mordechai is de werkelijke hoofdpersoon uit het boek. Daar staat, vers 5, er was een Joods man. Niet, er was een Joodse vrouw. Die een oom had door wie ze was opgevoed met de naam Mordechai. Zo staat het niet, staat andersom. Het was een Joods man. Die toevallig als nicht en als aangenomen dochter had ene Esther. Maar dat is punt 2. Hè? Dus er was een Joods man. Dat is een van de eerste keren dat het woord Jood in de Bijbel gebruikt wordt. Ik meen dat het ook voorkomt in Ezra en in, misschien in Nehemia. Daar ben ik niet eens zeker van, zo uit het hoofd. Maar in Ezra wel en in ieder geval hier in Esther. De naam Jood is namelijk een aanduiding die ontstaan is in de ballingschap, pas, want daarvoor werd hij niet gebruikt. En de naam Jood, of het woord Jood, is de aanduiding van de afstammelingen van de twee stammen van Israël. Ieder die behoort tot de twee stammen heet Jood. Wie niet behoort tot de twee stammen, maar tot een van de tien, heet ook geen Jood. Dat is heel eenvoudig. Jood wil eigenlijk zeggen, is eigenlijk gewoon hetzelfde als Juda. Een Juda. Er was een Joods man, wil zeggen, er was een man van Juda, of van Judea. De commentaren zeggen ook altijd dat dit Joods eigenlijk betekent een man uit Judea. Ze brengen dat terug in hun gedachtegang naar de aanduiding van het land. Iemand die afkomstig was van het land Judea. Want zo heette het gebied, hè, wij noemen dat het Tweestammenrijk, maar het heette Judea. Zoals zo heette het trouwens in de Evangelie in het Nieuwe Testament nog. Judea, namelijk het land van de Joden. En een Joods man, daarvan zegt men dan, dat betekent dat hij uit Judea afkomstig was. Dat kan wel zijn, maar neemt niet weg dat het wel degelijk de naam is van Juda. Ja, Jehuda, voluit, hè. Het is de naam van Juda en Juda kennen we als de erfgenaam van de troon. Hoe dan ook, de troon die kwam terecht bij Juda. De scepter zou van Juda niet wijken, enzovoorts. En uit Juda kwam dan ook de koning over Israël voort. In principe eigenlijk de eerstgeborene van Juda was dan officieel eigenlijk de koning. Al had het soms wat voeten in aarde, want men werd het niet altijd eens. Hè? Maar Juda is altijd de aanduiding van de rechthebber op de troon. En zeker is het zo dat waar het koninkrijk van Israël ooit verdeeld in het tienstammenrijk onder Efraïm en het tweestammenrijk onder Juda, dat daar het koningschap van het huis van David uiteindelijk was bij de tweestammenrijk. En dus de naam Jood blijft altijd verbonden met de troon van David. In de eerste plaats. Dat die mensen toevallig uit Judea komen, dat kan wel wezen. Maar dat is misschien een geografische aanduiding. Dat is leuk, maar dat is voor ons niet van belang. Voor ons is van belang dat Juda, de naam die hier het eerst genoemd wordt in vers 5, de naam is van de erfgenaam van de troon. En het feit dat deze Mordechai genoemd wordt een Joods man, wil zeggen dat hij op een of andere wijze verbonden is met de troon. Dat is de betekenis in de schrift althans. Overal waar dat woord Jood gebruikt wordt het in die combinatie gebruikt. Zijn erfgename op een of andere wijze van de troon. Wij gebruiken het woord voor alle Israëlieten, denken wij, maar dat is niet waar. Omdat ook vandaag aan de dag het woord Jood slechts van toepassing is op de afstammelingen van het Tweestammenrijk. Het Tweestammenrijk wat hoofdzakelijk bestond uit Juda. Voor een klein deel bestond het uit afstammelingen van Benjamin. Maar ook zij worden Joden genoemd, hier ook namelijk. En dan hebben we nog een deel van de stam van Levi. Levi die immers verspreid woonde onder de andere stammen van Israël. Zodat onder de twee stammen zich ook afstammelingen van Levi bevinden. Bekend is dat Joden die van de achternaam bijvoorbeeld Aaron heten. Want die zijn er. Met achternaam Aaron. Of die van de achternaam Levi heten. Of Kohen. Want Kohen betekent priester. Dan is duidelijk dat ze afstammelingen zijn van de stam van Levi. Priesters zijn uit de stam van Levi. Als iemand de naam Kohen draagt, is vrijwel zeker dat hij, of het wordt voor zeker aangenomen althans, dat hij uit de stam van Levi is. En die Joden vervullen dan ook in de synagoge een speciale dienst. Want er is een aparte positie weggelegd voor Levieten. Maar zij worden Jood genoemd, hoewel ze afstammen van Levi. Dus de naam Jood is een algemene aanduiding van de afstammelingen van het Tweestammenrijk. Nou, was een Joods man, staat er dus. Op de Burg Suzan. Joods wil trouwens zeggen, of de naam Juda betekent zoveel als dat hij looft. Het heeft iets met loven te maken, dat is makkelijk genoeg. Er staat namelijk in Genesis 29 bij de geboorte en bij de naamgeving van Juda. Genesis 29 vers 35. Daar staat, en zij werd wederom bevrucht en baarde een zoon en zeide, ditmaal zal ik de Heere loven. Daarom noemde zij zijn naam Juda en zij hield op van baren. En vandaar dat Juda vertaald wordt met loven. Sommigen vertalen het breed en zeggen dat Jood wil zeggen een godlover. Dat is een woord wat in de theologische terminologie nogal gebruikt wordt. Maar dat betekent gewoon loven. En een Jood is dus in principe bestemd om God te loven. Om te loven in het algemeen, maar er is maar één die onze lof waardig is uiteraard. En dat is God zelf. En God heeft zich dan ook het Jodendom, het Joodse volk, verkozen om zich daardoor te laten loven. Inderdaad, ja. Het is ook een volk voor zijn naam. Hoewel ik weet dat dat van de gemeente gezegd wordt. Maar wij zijn ook in geestelijke zin wel degelijk Joden. Zal ik eens even citeren? Want die is een Jood die het in het verborgen is. En dan zijn we weer terug in Esther. Over verborgen Joden gesproken. Esther was een verborgen Jodin. Een geheime Jodin. Zie, je komt er toch bij terug. Hè? Dus ook in zekere zin, ook wij beantwoorden dan die beschrijving van het Joodse volk, namelijk dat het een volk is voor zijn naam, tot eer van zijn naam, enzovoorts. Maar goed, misschien kom ik daar nog wel eens een keer op terug. Het gaat nu dus om het principe. Joodsman, dat wil zeggen, hij is bestemd om God te loven, dat is waar. Maar en verder was het in principe vanwege zijn afkomst een van de erfgenamen van de troon. Hoewel hij dan niet uit het huis van Juda zelf was, of uit het huis van David. Zoals we zullen zien. Maar hij was op de burg Susan. De Jood is op de plaats waar twee werelden samenkomen. Ik zei het net over de positie van God zelf. De hemel der hemel, op de troon. Dus de plaats waar de onzienlijke wereld en de zienlijke in elkaar overgaan. Dus de plaats waar vanuit de onzienlijke wereld over de zienlijke wereld geregeerd wordt. Zie, dus die positie van overgang. Maar als we dat wat lager naar beneden willen illustreren, komen we inderdaad bij de Jood terecht, bij het Jodendom. Als God dan ooit, de onzienlijke God, dan ooit over de zienlijke wereld ook hier op aarde zal regeren, zal dat zijn via de Jood. Schrijf het maar met allemaal hoofdletters, want ik heb het natuurlijk over de Heer Jezus. De enige echte Jood, zal ik maar zeggen, de enige definitieve erfgenaam van de troon van Juda. Want de scepter zou van Juda niet wijken totdat Silo komt. Maar Silo is Christus. Ja, ga ik nou ook niet uitleggen, maar het is nu eenmaal zo. Dus een Joodsman die bevindt zich op de burg Susan, want dat is de plaats van de Jood. Vandaar dat de Jodin Esther inderdaad koningin wordt, zelfs op de burg Susan. Het is de overgang van de onzienlijke naar de zienlijke wereld. Daar is deze Joodse man en zijn naam is Mordechai, staat er. Dat is nou zo aardig, want weet je, als je zulke dingen bestudeert, is het eerste wat je altijd moet doen, wat betekent de naam? Dat moet je uitzoeken. Wat betekent die naam? En dat is erg problematisch, omdat als het een beetje ingewikkeld wordt, vaak ook vele vertalingen mogelijk zijn. En dat is ook het geval met deze naam Mordechai. Ik heb het erg ver moeten zoeken, maar ik weet zeker dat ik het gevonden heb. Mordechai in het Chaldees, dat wil zeggen in Aramees eigenlijk, in de taal van de ballingschap. In de taal die op de hof, die daar aan het hof in Susa gesproken wordt, betekent een kleine man. Mordechai betekent een kleine man. Je kunt het ook anders vertalen, dan wordt het vereerder van Marduk, of van Merodach, of Marduk. Dat is een van de goden van de Perzen. En feitelijk staat hij gelijk aan de god Mars. Maar dat lijkt me een vertaling die wel al te gemakkelijk is. Dat kan het in het verhaal natuurlijk niet zijn. Het gaat erom dat deze naam in het algemeen in het Chaldees vertaald wordt met een kleine man. En daar heb ik helemaal geen moeite mee. Want als je dat dan leest, dan moet je meteen kortsluiting hebben en moet je nog een paar kleine mannen weten. Hè? We kennen het toch alleen, hè? Paulus natuurlijk, ja. Paulus, die heette namelijk zo. Niet oorspronkelijk, maar later wel. Paulus betekent inderdaad letterlijk belemmerd, teruggehouden, tegengehouden. En daarom betekent in de praktijk, in gewoon Nederlands, een kleine. Dat wil zeggen belemmerd in de groei. Er was tot ontwikkeling gekomen, maar die ontwikkeling die is afgekapt. Dat is het. Nou, dat is precies Paulus op de weg naar Damascus. Hij was op weg naar Damascus, hij kwam er ook, maar toch werd hij belemmerd. Hè? En werd toch tegengehouden. Nou, dat is het. Afgezien van de meer pastorale toepassing, dat Paulus in als mens een kleine was. Ook qua uiterlijke verschijning. Men veronderstelt dat het zijn bijnaam was. Dat hij vroeger op de kleuterschool al zo genoemd werd. Omdat hij achteraan moest lopen. Hè? Ja, dat zegt men. Misschien is dat ook wel. Dat denk ik ook wel. Uit de tweede Korinthebrief komt het wel een beetje naar voren. Dat hij klein was van gestalte. Hoewel het er niet uitdrukkelijk zo staat. Maar het zal wel zo wezen. Maar ook in andere zin. Hij was zwak en hij roemde in zijn zwakheid. Dat is ook de tweede Korinthebrief. Hij zegt, want Gods kracht wordt in mijn zwakheid volbracht. Hij was ook in die zin klein. En het staat een gelovige goed om klein te zijn.
David ook. David.
Ja, dat weet ik niet eigenlijk. Dat weet ik niet.
Goliath over David spreekt dan.
Ja, in die verhouding wel. Ja, dat is terecht. Ja, over David wordt... Er wordt altijd gesproken over de grote David, over de grotere Goliath en de kleine David. Dat is natuurlijk terecht, maar dat wil niet zeggen dat David ook in verhouding tot andere mensen klein was. Want dan zit ik altijd met het probleem dat ze die man David wel degelijk hezen in het harnas van Saul. Ja. En ik heb altijd het idee dat het hem te krap zat, maar dat zal wel niet zo geweest zijn. Maar hij droeg het in ieder geval niet. Hè. En Saul was, zoals bekend, een hoofd groter dan de hele... Maar dat zal wel niet zo geweest zijn, maar hij droeg het in ieder geval niet. Hè? En Saul was, zoals bekend, een hoofd groter dan de hele rest van het volk. Dus hij moet toch een behoorlijke gestalte gehad hebben. Maar goed, ik weet niet, maar in vergelijking tot Goliath, inderdaad, was hij klein. Maar daar gaat het ook om, want we zijn er nog één stap verwijderd van een andere toepassing van dat principe, een kleine man. Want Paulus, zowel als David, zijn een beeld van Christus. En dat is hem natuurlijk. Deze Joodsman, de naam Juda, onder de naam Juda, op de Burg Susan, waar twee werelden samenkomen, dat is uiteraard Christus zelf. En dan ben je de tegenstrijdigheid meteen kwijt van de plaats waar twee werelden in elkaar overgaan, is de troon van God zelf in de hemel, of het is de Jood. Het punt is dat deze Jood zit op de troon van God in de hemel. Inmiddels. Dat is namelijk zijn positie. Dus het is helemaal geen tegenstrijdigheid. Integendeel. Deze kleine man, waarbij ik dan in de eerste plaats denk aan Paulus, is natuurlijk een beeld van de Heer Jezus zelf, die weliswaar op de hoogste troon zat, maar die zichzelf vernederd heeft, ontledigd heeft, en klein is geworden, arm is geworden en zelfs is gestorven. En dat is heel klein hoor. Maar die inmiddels wel degelijk gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hemel, zegt de Hebreeënbrief. Wel, dat lijkt me duidelijk genoeg. En dat zo is, blijkt uit een andere vertaling. Ik heb u gezegd, Mordechai wordt naar het Aramees of Galdees vertaald met een kleine man. Maar wij vertalen gewoonlijk niet in Galdees, wij vertalen in Hebreeuws. He? Want Hebreeuws is de grondtaal van de Bijbel. Dat deze man leefde in een plaats waar Galdees gesproken werd of Aramees, dat kan wel zijn. Maar we hebben met een Hebreeuwse Bijbel te maken. En in het Hebreeuws is de vertaling heel duidelijk, maar ik heb hem in geen één normaal handboek kunnen vinden. Maar die naam Mordechai betekent namelijk letterlijk zuivere mirre. En daar heb ik een prachtige illustratie van, want dat kun je zo terugvinden in een interlineaire Bijbel. Namelijk in Exodus 30... Dan wordt de naam gewoon gebruikt, namelijk Exodus 30, vers 23. Er staat in vers 22 van Exodus 30. Verder sprak de Heer tot Mozes, zeggende: gij nu, neem u de voornaamste specerijen. En dan zou er een dubbele punt moeten staan. neem u de voornaamste specerijen en daarna de zuiverste mirre. En daar staat in het Hebreeuws Mera Dachia, dat zijn precies dezelfde letters als de naam Mordechai. Ja, het wordt anders uitgesproken, maar daar hebben we geen enkele boodschap aan. De klinkers staan er wat anders tussendoor, maar dat maakt niks uit, want die klinkers zijn niet geïnspireerd. De medeklinkers zijn dezelfde als de naam Mordechai. En hier staat dus Mordechai. Mordechai betekent dus de zuiverste mirre. En dat niet alleen, maar we hebben meteen de verklaringen van, want dit is natuurlijk een leuke vertaling, maar dan zegt hij, wat moet ik daarmee? Nou, dan moet je gewoon verder lezen. Waar het hier om gaat is namelijk de samenstelling van de speciale heilige zalfolie. En daar worden 5 kruiden, 5 specerijen voor gebruikt. Herinnert u zich de 5? De 5 was de verborgene, weet u nog? He? Ja. Nou, hier zijn 5 samenstellende delen. En dit is de eerste, de belangrijkste. Namelijk de zuiverste mirre. Waarvan genomen moet worden 500. Oftewel 500 sikkels, zoals er dan in de vertaling achter staat. Maar 500 is de eenheid voor deze eigenlijk belangrijkste van de 5 specerijen voor de heilige zalfolie. Nou, daar gaat het om. En wat er in deze 5 verborgen zit, dat is makkelijk genoeg. Dat is Mordechai. Je hebt hier een directe verwijzing naar de naam van Mordechai. En nou zie je dus dat Mordechai betekent dat het is de zuiverste mirre. Een van de samenstellende delen van de heilige, speciale heilige zalfolie. En waar wordt heilige zalfolie voor gebruikt? Ik weet niet of het er precies bij staat. Oh ja, laat ik het nog even. Ik houd het nog even vast. Ja, ik zou dus 30 jaar, dat is mooi. Want die heilige zalfolie wordt namelijk gebruikt. Ja, vers 25. Er staat, maak daarvan een olie der heilige zalving. Dus het is olie om te zalven. Nou, een zalf, heel kunstiglijk gemaakt naar apothekerswerk. Het zal een olie der heilige zalving zijn. Niet zomaar zalving, maar een speciale zalving. En met dezelfde zult gij zalven de tent der samenkomst. Eigenlijk dus gewoon de tempel, al was het dan een draagbare tempel, een tijdelijke tempel. Maar het gaat ook over de tijdelijke verschijning van de Heer Jezus als de verborgene. Dus, gij zult zalven de tent der samenkomst en de ark der getuigenis, de ark des verbonds staat er eigenlijk gewoon. Die van het heilige der heiligen. De ark zelf is, kijk, in de eerste plaats, die tent der samenkomst, namelijk de tabernakel, is een beeld van Christus, die de tempel is, of die de tabernakel is. Vervolgens staat, je moet ermee zalven, de ark der getuigenis, maar de ark des verbonds is een beeld van Christus. Staat gewoon in de Hebreeënbrief, dus dat is makkelijk genoeg. He? En de tafel met al haar gereedschap. En de tafel is een beeld van het koningschap van de Heer Jezus. De tafel, die was dan ook gekroond met 2 kronen, staat er. Vertaald met lijsten, maar het waren 2 kronen, dubbele kroon. Ja, ja. En dan staat er, en de kandelaar, dat is een beeld van Christus als het licht der wereld, en van de Heilige Geest, maar ik kan het nou zo gauw niet uitleggen, maar het gaat om de menorah, de gouden kandelaar in de tabernakel, in het heilige. En het reukaltaar, eveneens in het heilige van de tabernakel. En het altaar des brandoffers, dat is wat buiten stond, met al zijn gereedschap. En het wasvat met zijn voet. Gij zult ze al zo heiligen. En precies al die voorwerpen zijn een beeld van bepaalde hoedanigheden van de Heer Jezus Christus. Ze alle belangrijke voorwerpen uit de tabernakel, die gezalfd moeten worden met deze zalfolie, omdat uiteindelijk Christus gezalfd wordt met deze zalfolie, maar dan in de overdrachtelijke zin, en misschien ooit ook nog wel eens letterlijk. Ik zou niet weten waarom niet. Ja. En dan, gij zult ook Aaron en zijn zonen zalven. Maar Aaron is een beeld van, is immers de hoge priester, en daarom een beeld van het hoge priesterschap van Christus. Dus je komt toch langs al die lijnen bij één en hetzelfde punt terecht. Ja. Heb je vroeger op school ook tekenen geleerd? Een heel gek verhaal tussendoor. Heb je vroeger op school ook tekenen geleerd, hè? Even, ik wel, maar het heeft niet veel geholpen. Maar ik heb wel eens wat onthouden. Een van die dingen is bijvoorbeeld de wet met betrekking tot het perspectief. Alle lijnen in zo'n tekening, die moeten allemaal in één punt samen. Als je ze door zou trekken, moeten ze in één punt samenkomen. Aan de horizon. Nou, dat is het. Zie, in de toekomst lopen alle lijnen samen. Als je de lijnen maar ver genoeg doortrekt, ik hoop dat we dat nou doen, dus de lijnen ver genoeg doortrekken, komen altijd op één punt uit. Of we nou drie lijnen hebben, ze komen in één punt, op één plaats uit. Daar mag u even over nadenken. Ja, dat kan drie dingen, drie lijnen, maar ze komen in één plaats uit. Maar hoeveel lijnen we ook hebben, ze komen allemaal in één plaats uit. Namelijk bij de Heer Jezus Christus, vanzelfsprekend. Nou, dit is een olie der heilige zalving bij uw geslachten. En dan staat er in vers 32, want daarom hield ik hem even vast. Er staat op geen mensenvlees zal men ze gieten. Ze mag niet in aanraking komen met de oude mens, met vlees. Gij zult ook naar haar maaksel geen dergelijke maken. Dat wil zeggen, hij mag niet nagemaakt worden voor andere doeleinden. Zie. Het is heiligheid. En heiligheid wil zeggen dat het speciaal afgezonderd is van de rest van de wereld. Voor een bepaalde bestemming slechts bestemd is. Dat is heiligheid. Hè? En dan staat er, zij zal u lieden geheiligd zijn. De man die zulk een zalf maken zal als deze. Of die daarvan op wat vreemds doet, die zal uitgeroeid worden uit zijn volken. Staat er. Ieder die met deze zalf te maken krijgt, die zal uitgeroeid worden, zal sterven. Weet u wat het is? Als u een gelovige bent, hè, als u in Christus bent, dus, dan bent u in aanraking gekomen met deze zalfolie. Hè? Ja. Dat heeft de Heer gedaan. Die heeft ons daarmee gezalfd. Staat er toch? Gij hebt de zalving van de heilige, staat er. Wij zijn gezalfd met deze zalf. In hogere betekenis, maar daarom is het nog meer waar. Wij zijn daarmee gezalfd. En degene die dat gedaan heeft, is uitgeroeid uit zijn volk. Want dat staat hier. De man die zulke zalf maken zal als deze, of die daarvan op wat vreemds doet, die zal uitgeroeid worden uit zijn volken. Maar het is de Heer geweest die dat gedaan heeft. En die ons daarmee gezalfd heeft. En hij is uitgeroeid uit zijn volk. En op een andere plaats staat zelfs dat als gewone mensen, ik meen een andere plaats, want ik herken het zo gauw niet, maar er staat ergens dat als iemand, vers 38 lees ik. Er staat, de man die dergelijke maken zal om daaraan te rieken, die zal uitgeroeid worden uit zijn volken. Dus iemand die van die heilige zalfolie alleen maar ruikt, maar dus in geestelijke zin, want dat is neus, dat is adem, dat is ruiken, die in geestelijke zin dat tot zich neemt, die zal ook uitgeroeid worden uit zijn volk. En wij hebben die zalf ontvangen, wij zijn ermee gezalfd, wij hebben daaraan geroken enzovoort, en we zijn uitgeroeid. Ja, natuurlijk omdat die heilige zalfolie een beeld is van het opstandingsleven van Christus, en daar krijg je alleen deel aan na de dood. Namelijk door wedergeboorte, meneer Nicodemus. He? Ja, zie, overal in de Bijbel vind je dezelfde waarheden terug. Nou, we gaan naar Esther, hoofdstuk 2, vers 5. Mordechai wordt dus in het Hebreeuws gewoon vertaald met zuivere mirre. Zomaar geen probleem. Het komt zo voor in Exodus 30, vers 23. En nou is het zo aardig dat in de taal van de ballingschap, namelijk in het Aramees, in de taal van de ballingschap is de Messias, de gezalfde, een kleine man. Daar stelt hij niks voor. Want Mordechai is natuurlijk een beeld van de gezalfde zelf. Ja, of van de zalfolie zelf, dat mag ook, dat maakt me ook niet uit. Maar in ieder geval, Mordechai is een beeld van de Messias, van de Christus dus. Maar de gezalfde, oftewel de Messias, in de taal, in de spraak, in het spraakgebruik ook, en naar de normen van de wereld in ballingschap, is een kleine man. En welke vertaling is nou de juiste? Allebei dus. Kijk, dat is nou zo aardig van de Bijbel. Mordechai, een kleine man, volgens het Aramees. Volgens de wereld van Meden en Pers, een kleine man. Maar volgens het Hebreeuws, de taal van de overzijde, want dat betekent Heber, hè, van de overzijde, in de taal die van de, en de normen die van de overzijde, van de andere wereld, de andere kant van Suzanne, weet u wel, die taal is het de Messias. En in brede toegepast is het zo dat die term Messias of Christus, die is van toepassing op ons die in Christus zijn, op christenen. Maar in de taal van een wereld in ballingschap stellen wij niks voor. We zijn er trots op, tenminste ik wel. Wij stellen helemaal niet, we zijn helemaal niks. Weet je wat we alleen zijn? Het beeld Gods. Dat ziet de wereld niet. De wereld ziet alleen aan wat aan de buitenkant zit, wat voor ogen is. En dat is een kleine man. Het verachten en het onedele, zegt 1 Korinthe 2. Maar dat is wat God heeft uitverkoren. Het is bij God groot, omdat het gezalfd is. Zie, dat principe vind je alleen al in die naam Mordechai. Een Joodsman, maar op de burg Suzan. En volgens de termen van de ene wereld is hij klein. Maar volgens de termen van de andere wereld is hij de Messias zelf. En dat blijkt ook uit wat erop volgt. Een zoon van Jair, de zoon van Simei, de zoon van Kis, een man van Jemini. Maar daarover hebben we het weer na de pauze. We gaan weer even naar vers 5 van Esther, hoofdstuk 2. Waar we het hadden over een Joodsman op de burg Susan, wiens naam was Mordechai. En die dus kennelijk om al die redenen een type is, of de uitbeelding is van de Messias. Zoals zelfs in Joodse kring vaak ook bekend is. Hè? Voor zover men daar dan nog wat in de schrift ziet, ziet men dit dan ook wel, dat Mordechai duidelijk een beeld is van de Messias. Wel, dan komen we terecht dat er staat, hij was een zoon van Jair. Ik ken er nog een die zo heette. Ja, die was in de dagen van de Griekse wereld. Hè? En toen heette die dus prompt Jairus, hè? Want dat heb je dan, hè. Maar in het Hebreeuws is het gewoon Jair. En in het Grieks is het dan Jairus. Jair betekent dat Jehovah zal verlichten. Of eigenlijk dat hij zal verlichten. Maar elke keer als er staat hij zal dit of hij zal dat, kan het ook vertaald worden met Jehovah zal dit of Jehovah zal dat. Dus Jair wordt vertaald met hij zal verlichten. Of eventueel de Heer, namelijk Jehovah zal verlichten. Daar zit het woord licht namelijk in. Oor. En dat kennen we uit de naam van Jairus. Het eigenaardige is namelijk dat via de geschiedenis van Jairus we ook weer op dezezelfde waarheden terechtkomen. Als ik dat eens zou moeten nazoeken, dan kom ik terecht in. Even kijken, nou weet ik het niet aan mijn hoofd, moet ik even hier zoeken. Uit Markus 5. Markus, hoofdstuk 5, dat is weer zo'n prachtig verhaal. Markus 5 en eventueel Lucas 8, want daar staat het ook. Daar vinden we de geschiedenis van het dochtertje van Jairus. En hier hebben we te maken met de dochter, nou ja, de aangenomen dochter, maar daarom dochter, hè. Want als iemand aangenomen dochter is, dan is ze dus dochter inmiddels, hè? Ja, we hebben te maken met de dochter van Mordechai, de zoon van Jair. En hier in Markus 5 hebben we te maken met de dochter van Jairus, die dood was en wordt opgewekt. Dus even kijken, was het niet op de derde dag? Of staat dat er niet bij? Staat er niet bij, geloof ik, hè? Nou goed, dat weet ik uit het hoofd dan zo niet. Maar in ieder geval, het punt is dat Jairus, die was het hoofd van de synagoge. Ik weet niet of, ja, staat er hierbij in Markus 5, vers 22. Er kwam een van de oversten der synagoge met name Jairus. En je hoeft natuurlijk niet te vragen wie eigenlijk de overste is van de synagoge. De overste van de synagoge is ook de heer van de Sabbat bijvoorbeeld. Ja, de heer van de Sabbat is ook de heer van de synagoge. Hè? En de heer van de Sabbat is Christus, zoals bekend. En de overste van de synagoge, dat is uiteindelijk natuurlijk Christus. Waar die bovendien het licht der wereld is en die dus zal licht geven. En dat betekent hier namelijk, Jairus, degene die zal verlichten, die licht zal geven. Oftewel, hij is Jehovah, hij is de Heere die licht zal geven. Hoe je het ook vertaalt, dat komt altijd uit. En dan staat er dat deze Jairus komt praten over zijn dochter, die op sterven lag, enzovoort. En dat wil zeggen dat haar dood zeker was. Het was een kwestie van tijd. En precies die tijd liet de Heer Jezus verlopen, namelijk totdat ze echt dood was, echt overleden was. En dan wekt hij haar op in vers 41. Daar staat, en hij vatte de hand des kinds, zeide tot haar Talita Kumi, het welk is gij dochtertje, sta op. En terstond stond het dochtertje op en wandelde, want het was 12 jaren oud en zij ontzette zich met grote ontzetting. En punt is nu dat er zoveel tijd verliep tussen dat de Heer op de hoogte gesteld werd van de situatie van het dochtertje van Jairus, dat wil zeggen dat ze op sterven lag, en het moment dat hij haar geneest. Want daartussenin gebeurt wat anders, een heel apart verhaal. En boven dit schriftgedeelte, dat is ook zo leuk, er staat boven Jairus dochtertje opgewekt, punt komma, een kranke vrouw genezen. Want er moet een probleem geweest zijn voor de vertalers welke kop ze nou boven het artikel zouden zetten, hè? Want je kon het niet splitsen. Nou ja, het was al gesplitst natuurlijk. Maar het zijn twee geschiedenissen die door elkaar verteld worden. Het begint en eindigt met de geschiedenis van het dochtertje van Jairus. Maar er zit een onderbreking in over de genezing van deze bloedvloeiende vrouw. En ik zal het toch eens zeggen hier in Emmen. Ik herinner mij dat ik voor het eerst de verklaring daarvan gelezen heb. Niet gehoord, maar gelezen heb in een boek van broeder Klaas Roosendaal. Ik weet niet welke, maar daar stond het in. Dat namelijk de genezing van die bloedvloeiende vrouw een onderbreking was in de genezing van het dochtertje van Jairus. En het dochtertje van Jairus staat voor Israël en het herstel van Israël. Maar dat voordat het herstel, die wedergeboorte van Israël definitief is, krijgen we eerst te maken met de bloedvloeiende vrouw die iets te maken heeft met de roeping van de gemeente enzovoort. Zo. En dat heb ik daar voor het eerst gehoord en toen heb ik gedacht, hé, als dat hier zo is, dan moeten diezelfde dingen, diezelfde principes gelden voor alle andere geschiedenissen en genezingen die de Heer Jezus deed. En dat blijkt ook. En ik spreek er nogal veel over die dingen. Maar ik heb het echt voor het eerst gehoord, niet eens thuis. Spijt me dat ik het zo moet zeggen, maar niettemin, het is inderdaad waar. Ik heb het voor het eerst gehoord van broeder Klaas Roosendaal, ja. Inderdaad, maar het is inderdaad terecht. Want waar het hier om gaat in deze geschiedenis is nou het herstel van Israël, waar die dochter van het overste van de synagoge een beeld van is, dat het herstel wordt onderbroken en dat in die onderbreking sprake is van de genezing van deze bloedvloeiende vrouw, staat er, waarbij meestal niet verklaard wordt wat dat betekent, dat ze bloedvloeiend was. Het betekent namelijk dat ze onvruchtbaar was. Dat is de praktische betekenis ervan, behalve dat het natuurlijk erg ongemakkelijk is, maar dat is niet het punt. Het punt is dat ze was onvruchtbaar. En dat wordt door de Heer genezen. Vandaar dat ik net wat merkwaardig over die vrouw uitliet. Ik zei dat ze iets te maken had met de roeping van de gemeente. Want die vrouw is niet de gemeente. Die vrouw is een beeld van de volkeren als zodanig. Zoals het dochtertje van Jairus een beeld is van een volk. Het zijn beide vrouwen immers. Maar de een is één volk, namelijk Israël. Het andere, die andere vrouw, de onvruchtbare, staat voor de volkeren als zodanig die vruchtbaar gemaakt worden door de verwerping door Israël van de Messias. De tijd waarin Israël de Messias verworpen heeft, en is de onderbreking in de geschiedenis van Israël. Dat is de tijd waarin de volkeren vruchtbaar zijn geworden en eventueel vrucht dragen, maar dat wat uit die vrouw, uit die volkeren geboren wordt, is dan de gemeente. Zo is het. Die vrouw is niet de gemeente. Die vrouw staat voor de wereld die vruchtbaar gemaakt wordt. Zo precies zoals in Romeinen 11 staat dat hun verwerping geworden is tot rijkdom der wereld en tot rijkdom der heidenen. En die wereld, die heidenen, worden voorgesteld door deze bloedvloeiende vrouw, zoals de wereld die heiden ook voorgesteld worden, werden, bijvoorbeeld door Vasti. In een ander verband, maar het is precies, het is ook een vrouw immers. Nou, en wat ik daar nou van wilde aanhalen, dat is de wijze waarop die vrouw dan genezen wordt in Marcus 5. Daar staat namelijk, in vers 25, en een zekere vrouw die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had, weet je hoe lang dat was? 12 jaar, hoe lang was dat? Dat was net zo lang als dat het dochtertje van Jairus geleefd had. Zolang dat dochtertje van Jairus leefde, dus vanaf de geboorte van het dochtertje van Jairus, was deze vrouw onvruchtbaar. Dat is wat er staat, beide 12 jaar. Zij was 12 jaar ziek en de dochtertje stond op, want het was 12 jaren. Staat er in vers 42. Zolang die vrouw er was, zolang het dochtertje er was, bedoel ik, was de vrouw onvruchtbaar. Met andere woorden, zolang Israël er is, zijn de heidenen onvruchtbaar. Zolang Israël Gods volk is, tot aan de dood, want het meisje ging dood na 12 jaar. Zolang Israël Gods volk was onder het oude verbond, brachten de heidenen geen vrucht voort. Dat kon ook niet, want daartoe was Israël geroepen. En pas nadat Israël terzijde gezet is, zijn de heidenen weer vruchtbaar geworden. En de heidenen brengen voort, namelijk de gemeente, waarna alsnog Israël zal voorbrengen en alsnog dus het dochter van Jairus zal worden opgewekt. Maar dat is de parallel die daarin zit. Nou moet ik het natuurlijk heel vlug vertellen even.
De Handelingen 28
dan? Bijvoorbeeld, ja, waar dat gewoon staat, hè? Ja. Dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zouden horen. Ja, inderdaad, ja. En de heidenen zouden horen en vandaar de horende heidenen, wij dus, maken deel uit van de gemeente, een ander volk voor zijn naam. Het een staat in de plaats van het ander, zo is het, ja. Zoals deze vrouw stond in de plaats van het dochtertje, of andersom, net hoe je het zegt. Maar zolang het dochtertje leefde, was de vrouw onvruchtbaar en toen het dochtertje stierf, werd de vrouw genezen. Waarna alsnog het dochtertje genezen werd. En zo is het. Toen Israël stierf, zal ik maar zeggen, toen werden de heidenen genezen. Hun dood, de dood van Israël, dat wil zeggen het afscheiden van Israël van God, dat is dood immers. De scheiding die tot stand komt tussen de Heer en Israël, dat was de dood voor Israël, was tegelijkertijd de rijkdom en de vruchtbaarheid der heidenen, die dan ook inderdaad voorbrengen. Ik heb mij geneigd om juist te verwijzen naar Handelingen 15, waar over die dingen gesproken wordt en waarin gezegd wordt dat inderdaad de profeten hiermee overeenstemmen, want er is gezegd, na deze zal ik wederop bouwen enzovoort. Eerst zal God de volk verzamelen voor zijn naam uit de heidenen en na deze zou de Heer wederkeren en de vervallen hut van David wederop richten. Nou, dat is de volgorde. Vandaar dat eerst de vrouw genezen wordt hier en pas daarna het dochtertje van Jairus. Maar er staat hoe het gebeurde. Er staat, er was een zekere vrouw die 12 jaar de vloed des bloeds gehad had, vers 25. En veel geleden had van vele medicijnmeesters. Dat slaat op alle adviezen die de wereld gekregen heeft tot zelfverbetering en tot genezing, tot vruchtbaarheid. En tot vandaag de dag leidt de wereld veel van medicijnmeesters die allemaal komen vertellen op wat voor wijze een mens vruchtbaar wordt. In een wat bredere betekenis van het woord bedoel ik dat, hè, dat die wat kan tot stand brengen enzovoort. Maar het helpt allemaal niks. En er staat, ze had al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden. Ja. De wereld is niet tot goeds in staat, niet tot verbetering, brengt nooit vrucht voort. Het is allemaal tot aan de dood en houdt het weer op. Zie. En zo was het met deze vrouw in principe ook. Ze was in feite dood, want het betekent dat ze geen leven kon voortbrengen. Vandaar, het was de werking van de dood in haar. Dat is onvruchtbaarheid, hè? Dat is de werking van de dood. Er staat er, maar met welke het veel eer erger geworden was, het werd van kwaad tot erger. Dat beweer ik nou ook altijd. En men vindt het zo negatief van me, maar dat blijf ik volhouden. Alle raad die de wereld geeft tot verbetering van onszelf leidt alleen maar tot erger. Ja. Dat geloof ik al zijn leven. Al wat de wereld doet om zichzelf te verbeteren, werkt mee tot verslechtering van de situatie van de wereld. Werkt precies andersom. Ja, blijf alsjeblieft uit handen van psychiaters, mensen. Ik heb niks tegen die mensen, maar je moet er niet beroepshalve mee te maken krijgen. Tenminste, niet met hun beroep. Even, hè? Zo is het. Hè? Je kunt er rustig mee gaan vissen, daar heb ik geen problemen mee. Maar verder moet je oppassen, want de verbetering van de oude mens is in eerste plaats zinloos en bovendien onmogelijk. Er wordt alleen maar aan verknoeid. Dat is echt zo. Het maakt het onmogelijk om je daarna te ontwikkelen in de juiste zin van het woord. Leven wordt alleen gegeven door de Heer. Het is bekend dat God in de Bijbelse geschiedenis de rol inneemt van de heelmeester die juist onvruchtbare vrouwen geneest en doet voortbrengen. Waarom? Omdat de onvruchtbare vrouw nou eenmaal een beeld is van de schepping, maar daarover heb ik het een van de vorige keren al gehad. In verband met onvruchtbare mannen namelijk. Want die spelen net zo goed een rol in de schrift. Nou. Het was veel erger geworden, staat er. En dan staat er, het is aardig dat juist Lucas ook deze geschiedenis schrijft. Lucas die zelf medicijnmeester was, hè. Die zegt het iets netter in Lucas 8 vers 43. Die zegt, een vrouw die 12 jaren lang de vloed des bloeds gehad had, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters ten koste gelegd had en van niemand had kunnen genezen worden. Dat is vers 43 van Lucas 8. Het is precies hetzelfde als in Marcus, alleen Lucas zegt niet dat het eigenlijk veel slechter gegaan was met haar. Begrijpt u wel? Dat zegt de dokter zelf niet, dat het slechter geworden was. Maar Marcus zegt het wel ronduit, het was slechter geworden met hem. En dan staat er, want ik houd het even bij Marcus 5, dan staat er, deze van Jezus horende, en horen is hetzelfde als geloven. Horen is namelijk gehoorzamen. En dat is geloven. Jezus horende, of deze van Jezus horende, kwam onder de scharen van achteren en raakte zijn kleed aan. Hebt u nou, dat doe ik niet expres, hè, maar hier heb je weer het principe, er waren er veel. Ik heb er nooit aan gedacht dat het hier voorkwam, hoor. Maar het staat er wel, er waren er veel, maar er was er maar één die genezen werd. Deze van achteren kwam onder de scharen van achteren, niet van de normale kant, maar van de andere kant binnen. Want het gaat juist over die positie van de heidenen. De normale kant is de lijn via Israël. Maar deze vrouw is een beeld van de heidenen die tot Christus komen, zal ik maar zeggen, die tot de Heer komen. En dus het is van achteren, van de andere kant af. Hè? En hij raakte, of zij raakte zijn kleed aan. Want zij zeiden, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden. Zie? Ze raakte alleen maar zijn klederen aan. Ik blader weer even naar Lucas, hoe het daar staat. Daar staat namelijk in vers 44, van achteren tot hem komende raakte de zoon zijn kleeds aan. Niet zijn kleed, maar speciaal de zoon van zijn kleed. En terstond stelpte de vloed haars bloeds. En dan zegt de Heer, wie is het die mij aangeraakt heeft? En dan stellen de discipelen vast, wat wij ook moeten vaststellen. Ja, wat raar, iedereen. Er zijn er zoveel, net als in het geval van Esther, er waren er zoveel. Maar het is alleen deze die heeft aangeraakt en daardoor genezen is geworden. En de Heer zegt, iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb bekend dat kracht van mij uitgegaan is. En dan moet u begrijpen dat aanraking staat voor identificatie met. Ik heb geen eenvoudigere woorden voor deze. Ik weet niet hoe ik het eenvoudiger moet zeggen. Hè? Dit zijn abstracte waarheden, dus er zijn moeilijke woorden voor. Het betekent dat als twee mensen elkaar aanraken, dan worden ze als het ware één. Ze worden één geheel, dat is identificatie met. Dat wil zeggen dat als ik de Heer aanraak, want laat ik dat voor me maar houden, dan word ik één met de Heer en dan krijg ik deel aan zijn leven en hij aan het mijne trouwens. Dat is het, hè. En wij zijn behouden geworden omdat wij geïdentificeerd zijn met Christus. God ziet weliswaar ons, maar hij ziet Christus. Of hij kijkt naar ons, maar hij ziet Christus. En hij ziet ons in Christus, dat is identificatie met. Nou, en als die vrouw hem aanraakt, betekent dat zij geïdentificeerd wordt met Christus. En dat de kracht van Christus niet alleen in hemzelf is, maar ook in haar. Dat is wat hij zegt. Hij zegt, er is kracht van mij uitgegaan. En dan moest je kijken, vers 47. De vrouw nu ziende dat zij niet verborgen was. Ik wist niet dat het hier stond, hoor. Echt niet. Maar de vrouw ziende dat zij niet verborgen was. Dat wil zeggen, ze was eerst wel verborgen. Ze was eerst wel Satar, Esther. Zie, daar heb je weer die verbinding. Ze was eerst verborgen, Esther. Het ging geheimzinnig. Maar ze raakte de zoon van zijn kleed aan en werd daardoor terstond genezen, staat er. En pas daarna gaat het verhaal verder met de geschiedenis van het dochtertje van Jairus. Maar waar het me eigenlijk om ging, was dat principe van die zoon van het kleed die ze aanraakte, zoals het staat in Lucas 8. Ze raakte de zoon van zijn kleed aan. Wel, het kleed in het algemeen natuurlijk, dat staat er eerst. En dat is er natuurlijk, want kleed spreekt over iemands hoedanigheden in deze wereld. Zijn uiterlijke verschijning, maar daarmee ook wie hij is in de wereld. Dat zie je namelijk aan het uiterlijk. Ik heb vandaag nog wat figuren op de televisie gezien. Met zo'n grote ketting om zijn nek. Nee, het was niet de hond, het was de burgemeester van Leeuwarden. Dat kan ook natuurlijk. Ja, maar dan kun je zien, dat zat hem in de hoge hoed die erbij hoorde, geloof ik. Maar ik bedoel het niet beledigend uiteraard. Niet voor de hond en niet voor de burgemeester ook trouwens. Maar, hè? Ja, dat kun je allemaal verkeerd uitleggen, dat weet ik. Wie dat wil, die mag dat. Hè? Maar je kunt zien wie het is. Daar gaat het maar om. Aan het uiterlijk zit hem in de uiterlijke verschijning. Net als Wiegel, die heeft altijd een driedelig pak aan en nooit een overjas. Al vriest het dat het kraakt. Nou, het vroor niet zo hard vandaag, hè? Zoals we gezien hebben. Maar gewoon in kostuum, driedelig kostuum. Dat is Wiegel, zo is dat nou eenmaal. Hè? Je kunt zien wie het is dan. Hè? Je kunt het eigenlijk zien gewoon aan zijn ornaat. Zijn, hè? Maar goed, een kleed, kleed is bepalend voor wie het is. Dat is de uiterlijke verschijning van iemand. En het kleed van de Heer is de uitbeelding van wie hij feitelijk is. Het is een kleed wat een belangrijke rol speelt in de Bijbel. Er is daarna nog een boek over geschreven. Hè? De mantel, weet je dat? Ja. Ja, het kleed. Want het kleed spreekt over de positie van Christus, namelijk als de erfgenaam van de troon van Juda, van de troon van David. Ja, dat is een dikke pil, hoor. Daar heb je voorlopig wat te lezen. Maar inderdaad, die mantel, of het kleed van de Heer, is een uitbeelding van zijn koningschap hier in de wereld. En dan wordt hij aangeraakt aan de zoom van zijn kleed. Dat wil zeggen, de zoom, dat is de slips, heet het in andere vertaling. Het is het onderste stuk van het kleed. Dat wat namelijk zo ongeveer op de grond hangt. Het laagste punt. En daarom heeft het te maken met het koningschap van Christus geopenbaard hier op aarde. Het is die zoom van het kleed van de hoge priester ook, waar bellen en granaatappelen aan hangen. Ja. Dat heeft te maken met zijn positie hier op aarde. Dan dat is het de onderste stuk van het kleed. Nou, die zoon van het kleed, hè, die speelt nogal eens een rol in de Bijbel. Niet alleen daar in Lucas 8. Maar het speelt veel eerder een rol. Namelijk in de geschiedenis van, en ik heb hem al genoemd. In de geschiedenis van Saul. Dus langs welke weg je er ook wandelt, welke trefwoorden je ook nagaat, je komt altijd bij dezelfde figuren terecht. In dit geval dus bij Saul. Daar straks waren we bij Paulus, een klein mannetje, maar Paulus heette Saulus. En dat is net hetzelfde als met Jairus. Dat us gaat eraf en dan hou je het Hebreeuws over. Dus Saulus is gewoon Saul in het Hebreeuws. En die was niet zo klein, die was een hoofd groter dan alle mensen. Daar heb je het weer, hè? Saulus is de naam van de man die een hoofd groter was dan de rest van het volk. Maar een Saul in het Nieuwe Testament heet vervolgens Paul, namelijk een kleintje. Dat is de tegenstelling. Zie? Nou, en nu komen we weer bij Saul terecht. Want de slip van het kleed van Saul speelt een belangrijke rol in de geschiedenis. Ik moet even kijken, want ik kan het ook uit het hoofd niet onthouden. Dat is namelijk in 1 Samuel 15... Ik kan het natuurlijk maar kort aanhalen, hoor. Maar daar heb je dat verhaal van dat Saul weliswaar de Amalekieten verslaat. En daarna heeft nooit meer iemand wat van hen vernomen. En dan gaat hij naar Gilgal om te offeren. Ja, waarom zou dat nou zijn, hè? Waarom in Gilgal, hè? Even kijken wie het weet. Ja, ja, dat is het, ja. Vanwege wedergeboorte, want Gilgal betekent wedergeboorte. Hè? Het is een kwestie van dood en opstanding. Maar Saul gaat naar Gilgal om te offeren en dat doet hij dan zelf. En dat mag hij niet, want offeren mag alleen de priester doen. En dat is hij niet, hè. Hij is niet uit de stam van Levi. En dan staat er dat Samuel naar hem toe komt. En dan zegt, en dan die veegt hem de mantel uit. Maar ik bedoel het uitsluitend overdrachtelijk natuurlijk. Want nadat hij hem de mantel heeft uitgeveegd, trekt hij hem nog kapot ook. Daar staat in vers 27 namelijk. Als zich Samuel omkeerde om weg te gaan, zo greep hij een slip van zijn mantel en zij scheurde. Ik heb wel eens gemerkt dat in de kinderbijbel staat dat Saul een stuk nam, of Samuel bij zijn kleed vastgreep. Terwijl als ik dit lees, lees ik het andersom. Het is Samuel die Saul bij zijn kleed pakt. Het is Samuel die zich omkeert en daarom is het ook Samuel die een slip van zijn mantel greep. Dus Samuel draaide zich om en in het omdraaien pakt hij het kleed, de zoom van het kleed, de slip van het kleed van Saul en trekt hem kapot. Staat er, zo greep hij een slip van zijn mantel en zij scheurde. Toen zeide Samuel tot hem, de Heere heeft heden het koninkrijk van Israël van u afgescheurd. En dan blijkt dus inderdaad dat iets wordt afgescheurd van Saul en niet van Samuel. De Samuel die een slip van het kleed van Saul afscheurt. En zegt, zo wordt ook het koningschap van u afgescheurd. En heeft het aan uw naaste gegeven, die beter is dan gij. En u weet langzamerhand wie de naaste is, hè. De naaste van Saul was zijn zoon. Was zijn schoonzoon trouwens. maar daarom zijn zoon. Dat was David. En David is een beeld van Christus. En dan zijn we weer rond, hè? Ja, dus het werd gegeven aan zijn naaste. De slip van het kleed van Saul is dus een beeld van het koninkrijk van Saul dat hij had hier op aarde. En het werd van hem afgescheurd. En opdat we dat goed zouden begrijpen, wordt het herhaald in 1 Samuel 24. En daar is het niet Samuel die het doet, maar daar is het inderdaad de naaste. Dan doet hij het zelf, namelijk David. Waar David bij Saul in de spelonk kroop. En dan staat er aan het eind van vers 5. En David stond op en sneed stilletjes een slip van Sauls mantel. En de geschiedenis daarna dat Davids hart hem sloeg omdat hij de slip van Saul afgesneden had. Hij kreeg gewetensvroeging. Niet omdat hij Saul wat gedaan had, maar omdat hij een stuk van zijn kleed had afgesneden. Het was ook erg vermetel. Juist vanwege de typologische betekenis daarvan. En dan moet u even met mij meelezen, vers 7. Dan staat er, en hij zeide tot zijn mannen, dat laat de Heere verre van mij zijn, dat ik die zaak doen zou aan mijn Heer, de Messias des Heren. Ja, er staat gezalfde, maar dat is hetzelfde hoor. De Messias des Heren. Daar staat het woord Mashiach in het Hebreeuws. Dat ik mijn hand tegen hem uitsteken zou, want hij is de Messias des Heren. Hij is de gezalfde des Heren. Waarmee dus maar weer gezegd is dat Saul een type is van Christus, van de Messias. Ja, ik weet wel dat het ook wel eens anders verteld wordt. Maar Saul is een type van de Heere Jezus. Bij zijn eerste komst, van wie het koningschap werd weggenomen. Saul, zijn naam betekent de verkozene. De uitverkorene dus eigenlijk, dat is hetzelfde. Deze Saul uit de stam van Benjamin, die door God zelf gezalfd was en door God zelf tot koning was aangesteld. Deze Saul, daarvan, die werd uitgeroeid of afgesneden. Dat wil zeggen, zijn koninkrijk zou hij niet hebben. Het ging over naar zijn erfgenaam, zijn zoon, namelijk David. Ja, zijn zoon, inderdaad. Volgens de Bijbelse principes was het zijn zoon. Ging gewoon over naar de volgende generatie. En Saul is daarom een beeld van de Heer Jezus, als de Messias, bij zijn eerste komst, namelijk in vernedering, die volgens Daniel 9, vers 26, zou worden afgesneden en zijn koninkrijk niet zou hebben, althans niet zou houden. Waarna het overging naar David, die een beeld is van Christus, speciaal in verband met zijn wederkomst en in verband met de zesde bedeling, die namelijk waarin het koninkrijk op aarde geopenbaard zal worden, waarna de volgende troonpretendent, namelijk Salomo, een beeld is van de Heer Jezus Christus in de 1000 jaren, in het vrederijk namelijk. Dat is de volgorde. Dus Saul een beeld van Christus bij zijn eerste komst, David bij zijn wederkomst, en Saul in het 1000 jaar. Of Salomo in de 1000 jaar, dat is het dan. Dat geldt voor Simpson net zo, ja. Ja, ja, ik zou er graag op ingaan, want het zijn zulke mooie verhalen die meestal zo slecht begrepen worden. Of wel helemaal niet. Maar als ze slecht begrepen worden, is het makkelijker om het even recht te zetten natuurlijk. Als het helemaal niet begrepen wordt, kan ik er ook zo gauw niks aan doen. Maar Saul is een beeld van de Heer Jezus bij zijn eerste komst. Zijn koninkrijk wordt van hem afgenomen, en dat is nou net het punt. Zijn koninkrijk wordt van hem afgenomen, omdat namelijk Israël hem verwerpt. Dat is wat letterlijk gebeurde. Nou, daar hebben we de verbinding met de geschiedenis van die bloedvloeiende vrouw, die in aanraking komt met de zoon van het kleed van de Heer. Dat is een beeld van het koningschap wat van hem zou worden weggenomen. Nou, dan zijn we terug in deze tegenwoordige tijd, waarin het koningschap van hem weg is genomen, precies zoals Daniel 9 dat dan zegt. En waarin Israël terzijde is gesteld, in de persoon van het dochtertje van je Iris, zal ik dan maar zeggen. Maar waarin wij die in aanraking komen met het van hem afgesneden koninkrijk wel degelijk genezen worden. En dat is de essentie van die zoon van het kleed. Ook van de zoon van het kleed van de hoge priester. Want daar hingen belletjes aan, maar wat nog meer? Ja, granaatappelen. Maar granaatappel is in de Bijbel de vijfde vrucht. En daarmee een beeld van de vijfde bedeling. En dat is de tegenwoordige, de bedeling van de genade. En dan ben ik weer terug, want die granaatappel is in het Hebreeuws een rimmon. En dat staat in de Bijbel soms met een hoofdletter. En dat is de plaats, rimmon is dan de plaats waar de stam van Benjamin alsnog in leven gehouden wordt, een beeld van de opstanding dus. En dan ben ik terug, want Saul, kan niet schelen welke, Saul was uit de stam van Benjamin. Is het verhaal weer rond. Zie, hoe je dat ook draait, het klopt altijd. Sommige mensen zijn erg onder de indruk te zeggen, hoe haal je het er allemaal bij? Maar dat is helemaal geen kunst, je praat maar naar het weg, klopt altijd namelijk. Hè? Zo zit het, hè? Als je op het goede spoor zit, wel. En dat is de kunst natuurlijk, dat ben ik me bewust. En dan moet je het nog kunnen vertellen, dat is weer vers 2, dat weet ik ook. Maar het principe is eenvoudig genoeg. De Bijbel leidt zichzelf langs een heleboel trefwoorden, langs een heleboel lijnen, altijd naar hetzelfde punt toe. He? En hoe je er komt, kan niet schelen als je er maar terecht komt. Wel, Saulus is een beeld van de eerste komst van de Heer, wiens koninkrijk wordt afgenomen in de vorm van de slip van zijn kleed wordt afgesneden. David deed dat en houdt hem later naar boven. In vers 12, en spreekt Saul aan met, mijn vader, ja, zie de slip uw mantels in mijn hand, want als ik de slip uw mantels afgesneden heb, zo heb ik u niet gedood. Nee, dat klopt. Want de Heer stierf dan wel en zijn koninkrijk werd van hem afgenomen, maar toch leeft hij. En Jezus was volgens Matthäus 1 de vader van... Ja, ik hoor het wel hoor. Van Christus namelijk, ja. Want zijn koninkrijk ging over naar zijn wettelijke erfgenaam en dat was inderdaad Christus. Mensen hebben vreselijk veel moeite om aan die terminologie te wennen, maar dat is Bijbelse terminologie. De erfgenaam van degene die stierf van het kruis van Golgotha was de Christus die namelijk uit het graf opstond. En daar gaat het hier om. De erfgenaam van Saul was David. Zodat Saul een beeld is van de leidende knecht des Heren, de gezalfde wel degelijk. Maar David is een beeld van de opgewekte, die dan ook met de zoom van het kleed in zijn hand staat. En het nog omhoog heft ook. Een beeld natuurlijk in eerste plaats van de hemelse positie van dat koninkrijk. Maar dat verhaal over Jair, dat gaat de volgende keer weer verder. Want dan komen we terecht bij Simei, de zoon van Kis, een man van Jemini. En dan blijkt dat deze Mordechai uit Esther 2 niet alleen via zijn naam verwantschap heeft met Saul, maar dat hij bovendien ook gewoon van hem familie is, regelrecht. Want Saul was namelijk de zoon van Kis. Ja. Maar daarover de volgende keer meer, want het is helaas, zou ik bijna zeggen, de hoogste tijd. Ik heb altijd moeite om op te houden, vooral omdat dit wat moeilijke onderwerpen zijn. En na zo'n brede inleiding kun je heel makkelijk wat zeggen. Als ik volgende keer moet beginnen, moet ik eerst weer even het decor opbouwen, zeg ik dan. Hè? Maar goed. Onze tijd zit erop. We zullen eerst de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe Vader in de hemel, dat u ons iemand gezonden hebt die ons verlost. Die ons vrijkoopt uit deze wereld en die ons gebracht heeft tot uw troon en gesteld heeft voor uw aangezicht. Wij danken u, Vader, dat u ons uit zovelen geroepen hebt. Dat wij door geloof mogen beantwoorden aan de eis die u gesteld hebt. En we danken u dat u ons ziet in Christus. Volmaakt in hem die ons heeft opgevoed, die ons het leven heeft gegeven.